Goedemorgen gemeente. Namens de beide kerkenraden heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. U, hier aanwezig, de kerktelefoonluisteraars en alle die via internet meeluisteren of meekijken. Het is vandaag de eerste advent. Voorganger is Dominee Stauffy, onze organist is Aad Stortebeker. Ik heb voor u een aantal afkondigingen en ik wil eerst even wat vertellen over de kerk. Om de kosten van de verwarming in de kerk beheersbaar te kunnen houden, zijn er aan het plafond in onze kerk ventilatoren aangebracht. Het is de bedoeling dat hierdoor de warmte die opstijgt naar beneden gedrukt wordt. Bij onze laatste gezamenlijke dienst hier in de kerk werden ze voor het eerst gebruikt en dat voelde niet optimaal. Nou, inmiddels zijn er in overleg met de leverancier en installateur wat aanpassingen gedaan. En deze weken wordt er uitgetest wat de beste manier is om het te gebruiken. Dus ik wil u dat toch even meedelen, dat u weet wat er allemaal gebeurt. En hopelijk ervaren we uiteindelijk dat het ook goed is om de warmte te ervaren hier in de kerk. Niet alleen daarvan, maar ook naar elkaar toe. Dit is een afkondiging van de Zeemanskerk. Volgende week zondag, 10 december, worden er televisieopnamen gemaakt van de Zeemanskerk in de Ebenezerkerk. In de kerstuitzending van Petrus in het Land, op 23 december aanstaande, staat het koopvaardijwerk in de Rotterdamse haven centraal. Vanwege de opname heeft Zeemanskerk de kerstviering naar voren gehaald en u bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen. De viering zal zijn rond 12 uur in de koffieruimte en wordt in het Engels gehouden. Aansluitend is er een Filipijnse maaltijd en ook daarbij bent u van harte welkom. Er zijn er twee berichten van overlijden namens de Ebenezerkerk. Maandag 27 november is onverwacht overleden ons gemeentelid Cornelis Leendert Bijl. Kees werd 80 jaar. De afscheidsdienst is afgelopen vrijdag gehouden in de aula van de begraafplaats. Volgende week zondag zullen wij Kees in de dienst herdenken. En dan namens de hervormde gemeente. In deze dienst zal stilgestaan worden bij het overlijden van de heer Ab de Lange. Hij overleed donderdag 23 november. Ziekenhuispatiënten. De heer Jos de Ruiter is na een operatie opgenomen in Laurens Intermezzo Zuid voor revalidatie. En dan de bloemen. Vandaag gaan de bloemen van beide gemeentes naar mevrouw Emma de Winter-Lagendijk en naar de familie J. Sterrenburg van Wessen. De bezorging van de bloemen van de familie de Winter is geregeld. Wilt u de bloemen naar de familie Sterrenburg wegbrengen, meld u dat dan even hier voor in de kerk na afloop van de dienst. Afgelopen week zijn er 4 boeketten, welke geschonken zijn door een jubilerend echtpaar, bezorgd bij verschillende gemeenteleden. Collectors. De collectors zijn vandaag bestemd voor diaconie en kerk. De voorkeur is een bijdrage over te maken op bankrekening van diaconie en kerkrentmeesters. Wilt u toch liever contant bijdragen, dan is er daarvoor de gelegenheid bij de uitgang van de kerk staat de diaken. En u kunt uw bijdrage voor de kerkrentmeesters in de offerblokken kwijt. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken. De schriftlezing is vanmorgen uit Matthäus 1, de versen 1 tot en met 16 en 18 tot en met 25. Het intochtlied is Psalm 130, de versen 3 en 4. Als schriftlezing noemt u gedeelte uit Matthäus 1 en we beginnen de dienst straks met de versen 3 en 4 van Psalm 130. Maar alvorens we dat doen, wil ik de eerste adventskaars aansteken en nog even een vers voor u noemen. Kom tot ons. De wereld wacht. Heer, kom in onze nacht. Licht dat in de nacht begint. Kind van God. Maria's kind. Wij wensen elkaar hier aanwezig en alle die thuis meekijken een goede, maar bovenal een gezegende dienst.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De eerste advent. Ik denk dat in de Ebenaezer kerk al het paarse antependium is opgehangen. En dat volgende week de voorganger, misschien mijn collega wel, een paarse stola draagt. Want paars is in de kerk de kleur van advent en van de lijdenstijd, de 40 dagen tijd. Omdat het een kleur is van boete, van inkeer. En dan zou je zeggen, We gaan toch op weg naar kerst, dat is blij. Ja, maar de adventstijd is ons gegeven om te bedenken, waarom moest Christus naar deze wereld komen? En we bezinnen ons ook op zijn wederkomst. Dus dat heeft iets vreugdevols, maar ook iets heel serieus. De naam van deze zondag is Levavi. Dat is een woord uit Psalm 25. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Nou, dat doen we straks in onze gebeden met woorden uit deze psalm. Maar we gaan het nu ook zingen doen met lied 439. Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor. 1 en 2 van lied 439. Luisteren naar het gebod van God uit Romeinen 13 en de samenvatting die Christus zelf heeft gegeven. En dan zingen we verder in lied 439. En tot mijn verrassing heeft het nieuwe liedboek vergeleken met het oude er een vierde vers aan toegevoegd. Er is heel veel geskipt in het nieuwe liedboek. En toen dacht ik, nou, ook het vierde vers is het waard om te zingen. Dus ons antwoord op het gebod van God is 439 vers 3 en 4. En Paulus houdt ons voor. Geef iedereen wat hem toekomt. Belasting aan wie u belasting verschuldigd bent. Accijns aan wie u accijns verschuldigd bent. Ontzag aan wie ontzag toekomt. Eerbied aan wie eerbied toekomt. Wees elkaar niet schuldig behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerte. En toen een schriftgeleerde aan Jezus vroeg, welk gebod is het eerste van allen? Antwoordde Jezus, het eerste is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. En het tweede is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. Laten we met elkaar bidden. Heere, tot u heffen wij onze ziel op deze nieuwe dag, in deze nieuwe week, op deze eerste zondag van Advent. U schenkt ons tijd om ons te bezinnen op uw komst en op uw wederkomst. Heere, dat u gekomen bent, dat vervult ons met diepe vreugde. Dat u komen moest naar een wereld verloren in schuld, dat maakt ons stil. En zo zijn we hier gekomen of zijn we thuis online gegaan. En u weet wat wij meedragen, de kerk in. Met welke gedachten of gevoelens we hier of thuis zitten. U kent ons als geen ander, u weet van onze vreugde, ons geluk, van onze lasten en ons verdriet. U weet hoe moe we kunnen zijn. En u weet van kwaad, misschien door anderen ons aangedaan. Of misschien zitten we hier met spijt over wat we zelf hebben gezegd, gedaan of gedacht. En Heere, daarom dragen we Psalm 25 mee, ons gebed in. Die woorden van David. Omwille van uw naam, Heere, vergeef ons onze ongerechtigheid. Gedenk uw barmhartigheid, want die zijn eeuwig. Gedenk ons naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil. Heere, maak ons uw wegen bekend. Leer ons uw paden. Leid ons in uw waarheid en leer ons, want u bent de God van ons heil. U verwachten wij. Laat ons niet beschaamd worden, want bij u schuilen wij. Heere, wilt u ons zegenen door de liederen die we zingen en door het lezen van uw woord en de verkondiging. We kunnen niet zonder het licht van uw geest. Wilt u die dan in rijke mate geven? Uw geest zelf, de vrucht, dat we mogen geraakt worden door uw belofte van heil en vrede. Heilige Geest, breng ons zo bij de Vader en de Zoon. En geef ons verbondenheid met elkaar, rondom het open woord. Maak ons vol van u, dat we met ons leven u eren, dat we gezegend worden en tot zegen mogen zijn. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. We zijn toe aan... Ja, moment voor de jongeren in onze kerk en misschien wel thuis, wat ik ook maar noem, de inleiding op de schriftlezing. Het was een beetje op deze week. Ik heb een fantastisch gaaf beroep, maar ik heb een kerstvloed geschreven, een kerstmeditatie, een stukje kerstpreek, twee adventspreken en zo. En dat is mooi om te doen. Maar wat ik deze week ook weer voelde, en dat zeg ik ook maar op dit moment, je kan niet geven als je niet eerst vol wordt, als je gevuld wordt. Dus er liggen ook boeken op mijn bureau om weer te lezen, om geïnspireerd te worden. Misschien zeg je, ja, dat is typisch als je dominee bent, maar je zult het als jongere ook kennen. Je hoofd vol, je werk vol, alles is druk. Dat je wel eens denkt, nou ben ik leeg. Nou moet er eerst iets in. En soms hebben we het dan gewoon over eten. Maar ook je geest kan leeg zijn. En die moet weer vol zijn. En daarom ben ik zo blij dat jullie er zijn. Dat je misschien thuis meekijkt. Want de kerk is the place to be. Om gevuld te worden van God. En van de Bijbel. En ik hoop dat deze adventtijd zo werkt. Dat je vol wordt van God en dat je zegt, ik begrijp het. Ik weet waarom Jezus is gekomen en dat hoop ik vooral dat je zegt, ik weet dat Hij voor mij is gekomen. Ik mag met Hem leven. Hij vergeeft mijn schuld. Hij wijst mij de weg. Dat zou echt geweldig zijn als je dat al weet, als dat meer wordt en als je zegt, dat weet ik nog niet, dat er deze periode gebeurt. Want God geeft deze tijd. Het is een geweldig cadeau van God om bezig te zijn met deze dingen. En ik dacht, welk lied vind ik nou weer goed voor jullie geestelijke bagage? Dat is een lied waarvan ik ook dacht, de Ebenezerkerk zingt het vaker. Misschien wij hebben het al een tijd niet gezongen, maar we gaan het weer doen. Lied 1005, zoekend naar licht, vragen wij Christus ons licht, schijn door ons heen en hier in uw huis. Wij zingen lied 1005, vers 1 en 5. Wij gaan uit de Bijbel lezen en wij beginnen met het lezen van een stamboom. Dat zag u al op uw zondagsbrief. En ik dacht zo even, dat zeg ik toch ook maar weer tegen jongeren en ouderen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of u uw eigen stamboom kent. Ik denk dat de meesten wel weten, hun ouders, hun opa en oma, overgrootouders misschien nog. Maar voor de rest moet je eigenlijk wel een stamboom op papier of digitaal hebben, om te weten hoe ver terug. Dat is een gave zoektocht, dat weet ik uit ervaring. Nou bof ik met twee families die het vertikten om te verhuizen 400 jaar lang. Dus het is een kwestie van de Hoekse Waard ingaan en de kerkboeken opzoeken. Maar misschien hebt u een veel roeriger familiegeschiedenis. Dan lijkt die een beetje op de stamboom die we nu gaan lezen. En ik heb gekozen voor de Statenvertaling. De ouderling van dienst zei dat is een tijd geleden dat hij hier gelezen is. En dat doe ik om één woord. Maar ik doe het eigenlijk om twee redenen. Ik doe het om het woord waarmee we elke keer naar de volgende generatie gaan. In de nieuwere vertalingen staat: hij verwekte, hij verwekte, hij verwekte. Ik vind dat klinken als: dat kreeg hij mooi voor elkaar. In de Statenvertaling staat: hij gewon. Dat vind ik meer klinken als een geschenk. En juist deze stamboom maakt zo duidelijk dat ieder nieuw geslacht, ieder nieuwe generatie een geschenk is. Maar dan gaat het er niet om natuurlijk wat mijn gevoelswaarde bij een woord is. Wat staat er in het Grieks? Ja, er staat één woord en dat betekent gewon of verwekte. Dus het is iets meer gevoel dan Grieks. Maar toen kwam de tweede reden om de Statenvertaling te lezen. Ik vind het mooi dat er een Bijbel als museumstuk in de kerk ligt, maar daar is de Bijbel niet voor bedoeld. Het is een levend woord van God. En vorig jaar heb ik op de eerste advent Jesaja 40 gelezen. Dit is de Bijbel. Ik heb even gisteren de MBV beneden gelegd en de oude Bijbel hierboven gelegd. Zo was het. En ik lees nu de stamboom uit Matthäus 1, vers 1 tot en met 16. Om ook deze Bijbel in ere te houden als het woord van God. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob. Jacob gewon Juda en zijn broers. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewon Esrom. En Esrom gewon Aram. En Aram gewon Aminadab. En Aminadab gewon Nahasson. En Nahasson gewon Salmon. En Salmon gewon Boas bij Rahab. En Boas gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Jesse. Jesse gewon David de koning. En David de koning gewon Salomo bij degene die Uria's vrouw was geweest. Salomon gewoon Roboam. En Roboam gewoon Abia. En Abia gewoon Asa. En Asa gewoon Jozefat. En Jozefat gewoon Joram. En Joram gewoon Ozias. En Ozias gewoon Joatam. En Joatam gewoon Agas. En Agas gewoon Ezekias. En Ezekias gewoon Manasse. En Manasse gewoon Amon. En Amon gewoon Jotam. Josias, sorry. En Josias gewon Jechonias en zijn broers omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel. En Salatiel gewon Zerubabel. En Zerubabel gewon Abiud. En Abiud gewon Eliakim. En Eliakim gewon Azos. En Azos gewon Zadok. En Zadok gewon Achim. En Achim gewon Eliud. En Eliud gewon Eleazar. En Eleazar gewon Mattan. En Mattan gewon Jacob. En Jacob gewon Jozef. De man van Maria, uit welke geboren is Jezus. Gezegd Christus. Wij zingen Psalm 89, vers 13 en 18 over deze lijn en het verbond van God. We lezen verder in Matthäus. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monden van de profeet door de Heere is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent, God is met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Voor deze gedeelte wil ik preken. Na de verkondiging zingen wij lied 512, vers 1 tot en met 5. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. 512, vers 1 tot en met 5, na de verkondiging. Ja, gemeente van Christus hier en ook thuis met ons verbonden. Ik wil het met u en jullie hebben over troost en trouw. Over de troost van een stamboom. En over de trouw van Jozef en de trouw van God. Dat is misschien gek gezegd, de troost van een stamboom. Daar moet je toch wel heel erg van geschiedenis houden, denkt u misschien. Of u dacht net al luisterend, waarom zo'n stamboom? Nico Terlinde schrijft in Het Verhaal Gaat over een predikant die al die namen niet las. Alleen maar zei, en toen verwekten ze elkaar tot en met vers 16. Ik denk dat er nooit iets voor niets in de Bijbel staat. En dat er minstens twee redenen zijn voor die stamboom. Het brengt een verbinding met de boeken van het Oude Testament. En er is troost in dit overzicht. Die verbinding met het Oude Testament, zegt u, ja, die zie ik. Al die namen. Misschien dacht je bij sommigen, hé, die weet ik, daar weet ik een verhaal bij. Heb ik ooit gehoord, lees ik nog van. Ja, die namen verbinden ons met het Oude Testament, maar meer nog misschien wel die allereerste zin. Want u weet het, het doet ertoe hoe je iets zegt. En Matthäus zegt niet zomaar, nou, ik ga het hebben over Jezus. We denken dat Matthäus, toen hij zijn evangelie ging schrijven, het Oude Testament naast zich had. De Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Men sprak in die tijd veelal Grieks, hè, naast het Aramees. En dan schrijft hij het boek van de Genesis van Jezus Christus. Dat staat er. De wording van Christus, de Genesis. En daarmee legt hij ook al een link naar Genesis. Daar wordt de wereld. Dan de wording van Abraham. En zegt Matthäus, en nou schrijf ik ook over de wording van Christus. Want van al die generaties in die stamboom is hij de bekroning. En Matthäus stelt het ons voor. Er zijn 3 keer 14 geslachten, zegt hij. Dat is getallen, dat is in het Joodse geloof heel belangrijk. 3 keer 14, je kunt ook zeggen 6 keer 7. Want wat gebeurt er als de 7e generatie begint? 7 keer 7, dan komt Jezus. En Matthäus stelt nog anders. 39 keer schrijft hij, hij gewon of hij verwekte. En dan de 40ste, ook zo'n bijzonder getal. Uit haar werd geboren, staat er bij de 40ste. Jezus. Dat is mooi, hè, als je zo telt. Maar als u de Bijbel goed kent, zegt u, ja, maar er staan niet alle namen in. Dat weet ik, dat klopt. Doen die er dan voor Matthäus niet toe? Ik denk dat Matthäus geen geschiedenis wilde schrijven. Evangelie moest het zijn. Blijde boodschap. Die stamboom is bedoeld om te laten zien, God maakt zijn belofte waar. Die beloofde lijn van Adam af tot Jezus toe is in stand gebleven. En wie dat wil verstaan, hoe bijzonder, hoe wonder dat is, die moet beginnen met lezen in Genesis. En wie wil weten hoe bijzonder het is dat Jezus werd geboren, die moet het boek van Matthäus lezen. Het ene boek kan niet zonder het ander. Dat vertelt ons die stamboom. En hoe bijzonder het is? Nou, welke gestalten treden dan naar voren? Ik noem ze overlevenden. Het zijn overlevenden. Ze hebben de reis door de woestijn overleefd. Ze hebben de uittocht doorstaan. Ze hebben de ballingschap overleefd. Het zijn mensen die tot God hebben geroepen, waar bent u, waar blijft u? In de woorden van Jesaja, och of we de hemelen scheurden, dat u nederkwam. Scheurde u de hemel maar open, God, om af te dalen. Dat lied van Sela, wanneer, kom die dag, wanneer, o God, zal de nacht voor goed ten einde zijn? zijn mensen in de nacht die verlangen naar de dag. Adembenemend, moedbenemend zijn die namen als je de verhalen erbij kent. Want er zijn zoveel namen dat je denkt, oh, ja, toen stopte het bijna. Toen leek er geen hoop meer. Het kwam niet meer goed. Er staan namen bij die vertellen van diepe ellende, van groot kwaad. Namen die vertellen van verdriet om onvruchtbaarheid. Hoe is het mogelijk dat er nog leven is? Nou, dat gaat Matthäus ook vertellen. Het komt door het ingrijpen van God. Er zit evangelie in een stamboom. Je fouten, straf van God, is toch niet het laatste woord. Onvruchtbaarheid zal niet het laatste woord hebben. Telkens als je denkt, nou loopt de dood, grijpt God in. Hij grijpt genadig in. Hij roept steeds weer nieuwe mannen en vrouwen. Ieder met hun eigen geschiedenis, want zij horen bij zijn plan met de wereld. De Heere regeert, zijn koninkrijk staat vast. En ook deze stamboom vertelt ons dat mensen wel eens gezegd hebben, ik begrijp er niets van, hoe God regeert. Maar vast staat zijn voornemen, vast staan zijn beloften. Eerst roept God Israël. Dan een koning. David krijgt de belofte. Je bent de stamvader van de Messias. Nou, en als er nou één is van wie we zeggen, nou, dat had hij toch niet verdiend. Nee, dat had hij niet verdiend. Maar ook dat is de troost van de stamboom. Dat God ieder mens kan gebruiken in zijn heilsplan. Niemand is te slecht. Niemand is te onbelangrijk voor God. Ik zeg dat graag met nadruk, want misschien hebt u wel zo'n stamboom thuis en denkt u, ik voel me dan zo klein. Wat ben ik nou helemaal? Eén naam, te midden van tientallen namen. Nee, nee, je telt voor God. Je bent een schakel in zijn heilsplan. Je naam staat in de palm van Gods hand. Mens ben je, geroepen om op deze plek, in deze tijd, mens te zijn. En de troost van de stamboom is ook, dat wat er ook gebeurt, hoe moeilijk het soms ook is, hè, dat weten velen van u beter dan ik, Gods vijanden kunnen zijn werk nooit tegenhouden. Het kan eeuwen duren en dat is voor ons de beproeving. 42 generaties wachten op de komst van de Messias. 42 en nog meer. Maar dan staat zijn naam genoemd. Jezus Christus. En wat een troost is dat. Want straks bidden we weer voor de wereld. Dat je wel eens denkt, oh weer, het wordt niet beter. Wat een tegenspoed en kruis, ook bij u en jullie persoonlijk. Maar we beginnen het vandaag weer te zeggen, moed houden, volhouden. Want Christus is gekomen en hij komt. God geeft een toekomst, vol van hoop. Daar herinneren wij elkaar aan in deze adventsweken. En wij horen van Matthäus hoe het allemaal begon. En hij richt het licht eerst op de pleegvader van Jezus. Pleegvader, dat is een roeping. Dan neem je een kind van een ander aan als je eigen kind. Je geeft je liefde, je tijd, je onderdak aan een kind dat van oorsprong niet van jou is. Dat is een roeping. Zeker voor Jozef, want de relatie met de moeder van het kind is eigenlijk nog in de opbouw. Want dat is het eerste dat we lezen. Toen Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde. Verloving in die tijd was eigenlijk al een huwelijk. Maar ze woonde nog niet bij hem. En ze bleek zwanger te zijn. En Matthäus zegt tot door de Heilige Geest. Maar wat doe je? Je zou Jozef maar zijn. En je verloofde is in verwachting. En je weet één ding zeker, het is niet van jou. Het is toch een bom onder je relatie. In zulke emotionele omstandigheden, dan blijkt wie je bent, hè? Nou, het blijkt wie Jozef is. Matthäus noteert, het is een rechtschapen mens. Misschien past ons woord integer erbij. Betrouwbaar. Of nee, misschien is het beste woord wel rechtvaardig. Want dan raken wij aan een Joods begrip, een tzaddik, een rechtvaardige. Voel je dan een beetje aan wat we bedoelen? Kent u iemand die rechtvaardig is? Zegt u, ben zelf, geloof ik. Een rechtvaardige, rechtvaardig. Dan sta je recht tegenover je naaste, maar dan sta je ook recht tegenover God. Dat, als je het nou hebt over wat in de Bijbel rechtvaardigheid is, dan gaat het erom dat je recht kunt staan tegenover God. De vraag in de Bijbel is niet wat is rechtvaardig in de maatschappij, want dat verschuift eigenlijk steeds, hè. Maar de vraag is, wat is rechtvaardig in de ogen van God? Want God is de rechtvaardigheid in eigen persoon. Dus wat wij rechtvaardig vinden, onze norm, ligt bij Hem. We moeten naar God kijken en naar zijn geboden. Nou, dan weten we het. En wij hebben het hier altijd zeer in het zicht hangen. Je bent rechtvaardig, je staat recht voor God als je zijn wil doet. Geen andere goden, geen andere zekerheden. Niet liegen, niet stelen, niet begeren. Je naaste lief hebben. Iedere dag. Wauw, wie kan dat waarmaken? Dat je welgemeend ook bidt. God, het gaat om uw naam, niet om de mijne. Het gaat niet om mijn territorium, maar om uw koninkrijk. En niet om mijn wil, maar om de uwe. Is Jozef zo rechtvaardig? Een volmaakt mens? Nee, het is een mens. Maar hij is trouw aan Gods wet. Als je in de Bijbel een rechtvaardige wordt genoemd, dan zoek je naar de wil van God. Zacharias en Elisabeth, beide rechtvaardig voor God, staat er. MBV, vroom en gelovig. Simeon in de tempel. De verhalen die komen, rechtvaardig. Het is mooi als dat van je gezegd wordt. Een rechtvaardige in Pernis, denk je zin. Als dat van ons allemaal, wauw, wat een dorp zouden we dan hebben al, denk ik. Maar misschien zegt u, dat valt toch niet mee? Nee, dat zien we bij Jozef. Want je zoekt toch de goede weg. Dat is iedere dag weer, wat wil God dan vandaag van mij? En nu staat hij voor dat dilemma. Mijn verloofde is in verwachting, wat moet ik doen? Wat wil God van hem? Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde Maria niet in opspraak brengen en dacht erover om haar te verstoten. Jozef kan echt alleen maar bedenken, er is een ander in het spel. En wat betekende dat volgens de Joodse wet? Dat was al reden om de verloving te verbreken. Je zal zeggen, ja, dat zou het nu ook zijn. Nou, de grens met de huwelijk, zei ik al, is flinterdun. Als je al getrouwd was in die tijd, kon je je vrouw aangeven voor een rechtszaak. En dan kon het dat ze ter dood werd gebracht. Weet je wel, in het evangelie van Johannes, dan wordt er een overspelige vrouw, een vrouw die haar man ontrouw is geweest, naar Jezus gebracht. En dan dreigt ze te worden gestenigd. En ik denk dat Jozef denkt, dat niet, dat niet, ik... Ze moet blijven leven. Al is het dan niet bij mij. In verbondenheid met mij. Dat is wel mooi dat je zo los kunt laten. Niet in wraak vervalt. Niet in toren. Maar dat hij zegt. Ze is kennelijk niet voor mij. Maar voor een ander. En in plaats van in de verdediging te gaan. In plaats van zijn recht te laten gelden. Kiest hij voor deze oplossing. Laat ik dan maar stilletjes weggaan. Wat een offer. Ja, je moet het er niet in leggen, maar ik denk toch dat hij van haar gehouden heeft. En dan loslaat. En net, dat is ook zo'n trek in de Bijbel. Op het moment dat je denkt, ik laat los, ik ben er kwijt. Grijpt God in. Hij zendt een engel. Want God doorbreekt de gedachten en de plannen van Jozef. En de engel spreekt Jozef aan op zijn roeping. Hoe dan? Nou, hij spreekt hem aan op zijn afkomst. Jozef, zoon van David. Jozef, gedenk je afkomst. Je hebt een roeping, zoon van David te zijn. En wat houdt dat in? Wel, je staat in een stamboom. Je maakt onderdeel uit van die lijn van David naar de Messias. En dat kind wat Maria bij zich draagt, dat is niet van jou, dat is zo. Hetgeen in haar ontvangen is. Vind ik een mooie vertaling. Wij lazen, hetgeen verwekt is in haar, is van de Heilige Geest. Jozef, jij bent nodig als echtgenoot van Maria. Zij zal de beloofde zoon krijgen, die zijn volk zal redden van hun zonde. En jij gaat voor haar zorgen. Wow. Dat is toch duizelingwekkend, nietwaar? Zo dacht je nog, ik ga maar weg en zo krijg je te horen wat we net deelden. Wat zou u nou doen als u Jozef was? Wat zou u dan doen? Nou, Jozef werd wakker en hij deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Dat zullen we nog twee keer lezen van Jozef. In Matthäus 2. Hij stond op. Hij ging. Iedere keer als God tot Jozef spreekt, doet hij wat God zegt. En wat zegt Jozef dan? Nou, niets. Althans, is het u opgevallen? Wij hebben van Jozef geen enkel woord in de Bijbel. Jozef is degene die tot ons spreekt door zijn daden. En ja, ik vind het mooi hoe hij samen met Maria volgens mij een voorbeeld is voor ouders. Aanstaande ouders. Want zij vormen een eenheid met elkaar en met God. Wat Maria zegt, laat Jozef in zijn daden zien. Wat zei Maria ook alweer? De Heere wil ik dienen. Mij geschieden naar uw woord. Het is een echtpaar wat eigenlijk de woorden van Samuel op een tegeltje kan schrijven. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Jozef de rechtvaardige wordt de pleegvader van Jezus. En dat is voor Jezus ook een zegen. Want van jongs af aan zal Jezus thuis, mag ik het even superklassiek zeggen, Jezus ziet thuis de praktijk der godzaligheid. Gewoon gezegd, de toepassing van het geloof in het dagelijks leven. Jezus ziet thuis bij het opgroeien een levend geloof. En misschien zegt u, het is een uniek kind, dat had hij niet nodig. Hij was de zoon van God, hij was zelf rechtvaardig, ja? Maar hij was ook mens. Een klein jongetje in een huis in Nazareth. En dat moet gevormd worden naar Gods wil. En nou heeft Jezus een gelovige moeder en een gelovige pleegvader. En dan denk ik, als God dat nu al nodig vond voor Jezus, hoeveel te meer gunnen wij dat dan onze kinderen? En voor de meeste van ons is de tijd van opvoeden voorbij. Maar ik weet ook dat als u grootouder bent, dat u zegt, dat gun ik mijn kleinkinderen ook. En daar bidden we ook voor. En we danken God als het zo is. Gelovige ouders, dat is een grote zegen. Nou, Jozef, is het nou iemand waarvan u vanmorgen voor de dienst al dacht, ja, dat is iemand met wie ik me vereenzelvig. Misschien nooit over gedacht, we preken vooral over Maria in deze tijd, hè. Maar ik vind het mooi om hem even voor het voetlicht te halen. Deze stille figuur, die op de achtergrond doorgaat. En misschien wel weet dat toch zijn arbeid niet te vergeefs is in de Heer. Hij leeft niet voor niets. Het is niet groot, het is niet meeslepend, maar deze man leeft naar de wil van God. En dan leert de Bijbel ons, dat geeft vrede. Het is een man aan de zijlijn. We zien hem eigenlijk alleen bij de geboorte en nog even als Jezus 12 wordt. Misschien zeg je, dat is voor mij geen identificatiefiguur. Ik vind het echt tweede rangs. Zo aan de zijlijn. Zijn vrouw is ook nog belangrijker dan hij en zijn kind ontgroeit hem, ontstijgt hem. Nou, als dat nou schuurt, dat je denkt, misschien denkt u ook wel, ik had mijn leven anders voorgesteld. Grootser, meeslepender. Ik zeg het voorzichtig hoor, maar toch kunnen we de plaats aanvaarden die God ons geeft in de tijd, in het leven. Kunnen we dat omdat je zegt, ik geloof dat God wilde dat ik hier leef, dat ik hier werk. Dat geeft vrede als dat zo is. Wij horen Jozefs stem niet, Maar ik denk dat het een man is die deze vrede heeft gekend. Nou, we beginnen deze Adventsweken met een stamboom. De mensen van voorbij. En we zeggen tegen elkaar, God geeft ieder zijn plaats. Hij kent ons. Hij ziet ons. Ik denk dat de meesten van ons geen engel hebben gekregen, maar wij hebben veel meer. De hele Bijbel als woord van God. En we horen vanmorgen van Jozef. Een gezegend voorbeeld van een man die ja zegt op wat God van hem vraagt. Maar Jozef is niet ons hoofddoel. Zoals Advent ook niet ons hoofddoel is. Wij zijn op weg naar kerst. Hoe wezenlijk de Advent ook is, het is een aanloop naar de geboorte van Jezus. Als ik het goed hoorde, speelde de organist het voor de dienst. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Dat is een adventsvraag. Maar de troost van Matthäus 1 is, oké, die stamboom, ja, Jozef als voorbeeld, maar de troost is dat de Zoon van God komt. En de allergrootste troost, denk ik, zijn de namen die dit kind krijgt. Want die namen vertellen ons van de roeping van dit kind. Noem hem Jezus. Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Hij zal ons redden. Hij zal zalig maken. En er staat nog een naam. Zag u het? Immanuel. God is met ons. Wij zitten hier als verschillende gelovigen. Met verschillende gedachten. Wat we denken of weten of vinden van God. Maar dit is de kern. Hij is Immanuel. Hij wil met ons zijn. Misschien zijn we ook wel verschillend. Ik ga er graag over in gesprek. Wie Jezus voor u is. Wat u bij hem denkt. Wat u van hem vindt en gelooft. Maar dit is de kern, zegt Matthäus tegen ons. Hij zal zijn volk zalig maken. Bevrijden van hun zonden. En daarom begonnen we met Psalm 130. Omdat het een prachtige psalm is. Maar omdat het er ook staat. De Heer is vastbesloten tot goede tierenheid. Hij geeft in zijn geduld aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld. Een serieus begin. Ik zei niet voor niks. Advent is serieus. Niemand is rechtvaardig. Paulus zegt in Romeinen 3, niet één. We zijn allemaal afgeweken. Alle hebben gezondigd. En derven missen de heerlijkheid van God. Dat is de ernst. Dat Christus moest komen. Want anders zouden we mensen zijn zonder hoop. Zonder toekomst. Maar nou gaat die zin van Paulus verder en ik dacht ik noem hem, want dit zei ik al. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Je wordt rechtvaardig uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Daarvoor mogen wij hier samenkomen om dat te horen. Hoe was het in de kerk als we het morgen vragen? Ja goed. Was het warm? Nee, nog niet zo. Wordt beter, ja. Maar over wie ging het? Over de zaligmaker. Wat betekent dat? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En als je nou toch zegt, dat schuurt hoor. Is het nou echt zo belangrijk? Ja, dat is het. Want waarom zou de Zoon van God uit de hemel komen? De hemel waar het alleen maar goed is. Naar deze wereld. Dan is er werkelijk wat aan de hand. En dat weten wij. Maar dat hij gekomen is. En dat zijn namen zijn. Ik ben met jullie. En ik kom je redden. Dat is een vreugde. Waar we minstens 4 weken voor nodig hebben. Maar eigenlijk ons leven lang. Dat God met ons is. Lof zij u Christus. Amen. kom ik er net en dacht, maar we zijn het lichtje voor de kinderen vergeten. Ja, ik zeg gelijk maar wel, alsof het uw schuld is. Het is de mijne. Neem me niet kwalijk. We hebben aan de kinderen gedacht, maar ik ben vergeten te vragen om het lichtje aan te doen. We zullen het volgende week weer goed doen. Ik wil u en jullie vragen om te gaan staan voor een in memoriam. Wij gedenken ons gemeentelid Albert Ab de Lange. Hij stierf onverwacht op 23 november, enkele dagen na zijn 81ste verjaardag. Ab de Lange werd 1942 geboren in Rome. Hij trouwde in 1965 met Beb de Raad. Hij gaf tijd en liefde aan zijn gezin, zijn werk en vele naasten. Afgelopen dinsdag 28 november was de begrafenisplechtigheid. Wij waren daar als gemeente niet bij betrokken, ik was aanwezig. En zijn dochter en kleindochter spraken goede en lieve woorden over hun vader en opa. Theo de Keizer en Maarten Kooijman spraken namens de voedselbank en de samenwerkende diaconieën een dankwoord voor de grote betrokkenheid van Ab de Lange bij de inwoners van Pernis, met name bij degene in zorgen, financiële zorgen. En om mij heen hoorde ik vele verbanden waarin hij actief was. Wij leven mee met zijn vrouw Beb, zijn gezin, familie en alle die geschokt zijn door het plotselinge overlijden van Ab de Lange. Ik wil de ouderling van dienst vragen om de gedenkkaars aan te steken. En laten we daarna stil zijn om Ab de Lange te gedenken. Dank u wel. Neemt u plaats. U hoorde al dat Jos de Ruiter revalideert. Als u een lezer van de luidklok bent, en er zijn er hier velen, ook onder de hervormden, hebt u gelezen dat dominee Christy Bartelink een poos rust moet houden. Mag ik het een burn-out noemen? Daar zal het wel op lijken. Wij leven met haar mee. Een van de kaarten is straks ook voor haar. En wij willen ook voor haar bidden. Laten wij danken en bidden en onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Grote en trouwe heren in de hemel. Dat zelfs een stamboom troosten kan. Wat bent u toch goed. Wat is uw woord toch rijk. We blijven eruit putten. Misschien hebben sommigen van ons al 80 keer advent meegemaakt. Maar al zou het de eerste keer zijn. Wat ademen wij op. Als wij horen dat u spreekt. Dat u, Heere Jezus, gekomen bent en komt. En dat we dat van generatie op generatie mogen doorvertellen. Groot is uw trouw, o Heer. En wat troost ons dat? Omdat we net als iedere generatie denken dat onze tijd misschien wel de donkerste is. En wat zijn er een zorgen? Maar daarin bent u, Christus, stille vaste ster, o gij licht der lichten. We danken u dat het advent geworden is. En dat we mogen toeleven naar het gedenken en vieren van uw geboorte. Maar heren, zolang wij hier zijn, zolang gij nog onzichtbaar zijt, roepen wij uw naam aan en doen we uw voorbeden. Voor alle van wie de stem gebroken is, die niet meer kunnen zingen, omdat zorg en verdriet hen naar de keel grijpt. We bidden u voor allen die, van wie de nacht angst brengt en gebrokenheid. Slapeloze uren. En we bidden u voor allen die aangevochten door de nood van de wereld tobben waar u bent. O God, geef dat wij ons steeds weer durven toevertrouwen aan u. Dat we die overgave van Jozef kennen aan uw wil. En dat we ons zo ook kunnen toevertrouwen aan het leven. We bidden u voor allen die leven met een lege plaats. Die treuren over een gemis dat wij misschien van elkaar niet kennen. En we bidden u voor degenen die zo bevangen worden door ziekte en zorg. Dat ze u niet meer zien. En we bidden u voor allen die leven in conflict met anderen. En geen oplossing weten. En we bidden u voor allen die bijna bezwijken onder oorlog en angst. En die lijden in gevangenschap. Heren, ook deze zondag noemen we u Israël. Gedenk de trouw door u voorheen betoond. En laat niet varen wat u eenmaal bent begonnen, Heren. Gedenk uw belofte en vervul ze. En erbarm u over alle nood en alle verdriet in Israël en in Gaza. Ontferm u over alle, Heren. En vandaag noemen we u ook onze broeders en zusters, Messias belijdende Joden en mede-christenen in Palestina. Geef vrede, Heren. Geef vrede in alle landen waar oorlog is. Nu in Oekraïne ook weer de winter valt, hoe moet het? O Heren, stop degene die de wapens maken. Stop degene die maar doorgaan in hun woeste plannen en verlangen naar macht. Breek het af dat uw koninkrijk komen. Heren, ook in ons land zijn we bezig met het vormen van een nieuwe regering. We bidden u voor ons land, voor de koning en zijn huis, voor allen die bezig zijn met het proces om tot een nieuwe regering te komen. Geef wijsheid en fijngevoeligheid waar het op aankomt. Heren, we bidden u voor onze woonplaats, voor de kerken in Pernis en voor ons als Ebenezerkerk en hervormde gemeente. We noemen u de familie Bijl, die afscheid moest nemen van Kees Bijl. Wilt u geven wat nodig is in dit verdriet? We noemen u de familie De Lange, die aan het graf stond van een man, vader, opa. Troost hen, Heren, geef mevrouw De Lange wat ze nodig heeft om door te kunnen gaan. We bidden u voor de zieken. U weet wie behandelingen ondergaan. U weet bij wie dat niet meer gaat. U weet bij wie dat juist nog maar net gaat beginnen. Heren, geef uitkomst en als het kan, geef genezing en herstel. We bidden u om een zegen over de revalidatie van Jos de Ruiter. En we bidden u voor dominee Christy Bartelink. Dat u haar helpt nu ze rust moet houden. Dat als ze leeg is, dat u haar volmaakt. En dat u haar nieuwe krachten schenkt, persoonlijk en ambtelijk. Heren, we bidden u voor deze weken. Breng ons bij Christus. Dat we samen mogen toeleven naar kerst. En naar uw wederkomst. Zegen deze zondag. Van u alleen zijn of samen of met velen. Dat het een geheiligde rustdag mag zijn, vol vreugde om u en om wie u op ons levenspad geeft. Blijf bij ons in de nieuwe week. Sterk ons voor ons werk, thuis en elders. Behoed ons en breng ons weer samen. Heren, we hebben u veel te vragen, maar dat doen we in het vertrouwen dat u alles te geven hebt. Wilt u dat doen in de naam van Jezus die ons leerde bidden? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U hebt de collectedoelen gehoord. En we hebben nog één slotvers. En voordat we dat gaan zingen noem ik nog even dat er adventskalenders klaar liggen. Voor wie wil. Voor de bezinning in de komende weken. Ons slotlied is Psalm 98 vers 4. Hij komt de aarde richten, al volken wees verblijd. Het vierde vers van Psalm 98. Amen is lied 415 vers 3. Om de zegen voor u thuis en voor ons allen, de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede.